coronacrisis heeft een grote impact op de economie en een recessie is in zicht. Maar het is ook belangrijk om voorbij de crisis te kijken. Achter de horizon gloort misschien een nieuwe economie. In deze podcast van Duurzaam Bedrijfsleven kijken we verder dan de crisis. Vandaag de gast in onze virtuele studio Herman Wijfels. Hij was topman van de Rabobank, bewindvoerder bij de Wereldbank en voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. En hij begon zich steeds meer te interesseren gedurende zijn loopbaan voor duurzaamheid. En eind vorig jaar verscheen zijn boek De Gulden Snede, waarin hij zijn visie op de toekomst van ecologie, economie en politiek presenteert. Herman Wijfels, welkom.
Ja, goedemiddag.
Ja, nou ja, gewoon welkom, goedemiddag inderdaad. Laten we gewoon met elkaar gaan praten over het persoonlijke eerst. Want dat doen we deze tijd natuurlijk met iedereen, dat is wel belangrijk. Je ziet er goed gebruind uit. Ik weet dat je in een heel mooi huis woonde, toen met je vrouw bent verhuisd naar Utrecht, naar het centrum van de stad. Maar volgens mij zit je niet in het centrum van de stad met deze kleur.
Nee, nou moet ik zeggen dat ik ook nog wel eens op het zuidelijke halfrond kom in de loop van de winter. Dus dat helpt ook. Maar nee, wij zitten in de periferie van het land, midden in een natuurgebied, in een huisje wat we daar hebben. En dat is eigenlijk volledige isolatie, daar komt het op neer. We laten boodschappen bezorgen. En we hebben hier de ruimte om te wandelen, hebben we net gedaan. En ik spring ook regelmatig op de racefiets hier. En kan dus volop naar buiten. Zonder vrees voor besmetting, daar komt het eigenlijk op neer. Dus we zijn wel goed af hier.
En digitaal ook om nog een beetje contact met de buitenwereld te houden? Anders te kunnen
zowel mijn vrouw als ik werken normaal door. Zij als therapeut, dus ze zit nu op hetzelfde moment in haar derde gesprek van de dag. En ik zit ook in mijn derde call van deze dag. Dus het werk gaat gewoon door en nu in digitale vorm.
Als ik toch even zo brutaal mag zijn, dan kijk je vrouw Herna, je therapeut inderdaad. Het is wel in deze tijd handig om met een therapeut samen te leven of juist niet. Want je hoort natuurlijk wel als je op elkaars lip zit dat het ook wel eens mis kan gaan.
Ja, nee, dus bij ons gaat dat gewoon heel goed. Het is niet zo dat ik mij bemoei met de gevallen die bij mijn vrouw aanbellen. Maar ja, wij wisselen wel ook over allerlei dingen van gedachten die verder gaan dan, laat ik maar zeggen, wat ze op de televisie vertellen of wat dan ook. Dit is toch, hoe je het ook bent of keert, ook een tijd om echt naar binnen te gaan. Bezinning, echt zo diep mogelijk tot je laten doordringen. Wat eigenlijk de boodschap van deze tijd is, waar corona eigenlijk maar één van de verschijnselen is, waar bezinning op nodig en mogelijk is. Dus dat soort reflectie, daar doen wij volop aan.
Maar mag ik daar iets met ons delen van die reflectie? Want wat is dan de boodschap van deze tijd?
Ja, er zijn er wat mij betreft meerdere. Maar als ik er nu naar kijk, en ik ben ook een beetje terughoudend hoor, om heel vroeg al met vergaande conclusies te komen. Maar één daarvan is toch wel dat we eigenlijk nu, zeker met die corona, eigenlijk heel hard de boodschap krijgen dat we ieder individueel ook verantwoordelijkheid dragen voor het geheel. Dus als je even terugkijkt naar de cultuur die ontstaan is in de afgelopen paar eeuwen, dan zou je kunnen zeggen dat heel ons economisch en maatschappelijk bestel zodanig is ingericht dat we als individuele actoren volop de ruimte hebben om gebruik te maken van het collectief, van collectieve goederen, zoals de natuur, zoals de grondstoffen die zich daarin bevinden, de landbouwgronden, ga zo maar door. En ook van institutionele collectieve voorzieningen, zoals onderwijs en zorg en allerlei andere dingen, ons juridisch systeem. En dat we dat eigenlijk min of meer vrijelijk mogen gebruiken voor onszelf, voor eigen private doelen. Daar is eigenlijk het kapitalisme op gebaseerd, op dat idee.
En daar horen we dan zoveel doorheen te gaan.
Wat zijn? Ja, en wat dus nu naar voren komt, dat is dat we eigenlijk bepaalde beperkingen moeten opleggen. Niet alleen voor onszelf, voor onze eigen gezondheid bijvoorbeeld, maar dat we ook verantwoordelijkheid dragen voor de gezondheid van anderen. Dus dat is wel een hele belangrijke draai in onze hele cultuur, waarbij misschien wel de hoofdboodschap is, en die is eigenlijk ook vanuit de ecologie volstrekt duidelijk al een hele tijd, dat we elk vanuit ons manier van leven, vanuit onze manier van opereren, verantwoordelijkheid moeten dragen voor de condities waarin het leven kan gedijen als collectief goed. En dat is wat mij betreft een heel belangrijk aspect van deze.
Maar zou die boodschap draag je zelf al veel meer, vaker over in verschillende boeken. De laatste, De Gulden Snede, geschreven door Wilma de Rekker van de Volkskrant. Maar daar weer, maar ik zou bijna zeggen, deze boodschap draag je al heel lang over. En die is niet gedaald bij grote delen van de bevolking.
Dat klopt, dus kennelijk is daar nog een coronacrisis voor. En wie weet nog een volgende. Maar wat we nu dus dagelijks ieder individueel beleven, dat is dat we niet alleen aan onszelf moeten denken, maar dat we eigenlijk afstand moeten houden, onze handen wassen, voorzichtig zijn, ons in isolatie begeven, niet primair voor onszelf, maar voor het geheel. Om collectieve voorzieningen zoals gezondheidszorg niet te overbelasten. En dat is wel.
Over collectieve voorzieningen gesproken. Er gaat ook veel geld van de overheid naar heel veel partijen, heel veel sectoren. Omdat we ook met elkaar verantwoordelijk zijn voor de maatschappij, elkaar in stand houden. Nu heb je een econoom, die ken je natuurlijk ook. En Schumpeter die zegt, ja, je hebt ook de creatieve disruptie. Daar is het de tijd voor. Oude industrieën, ja, hoe erg het ook is, die moeten een keer ophouden. En daar komen nieuwe uit voort. Dat is één. En daarnaast moeten we alle sectoren ook wel blijven steunen. Of zijn er sectoren die wat jou betreft gewoon ten onder mogen gaan?
Nee, dus ik vind het goed dat in deze fase er het soort maatregelen is wat deze dagen, waar de tekening voor open staat. Ik las overigens net dat de pot voor de loonsuppletie al overtekend is. Hè, en dat ze hem al dicht gedaan hebben, de aanmelding. Maar ik vind het goed dat dat gebeurt. Dus dat we nu even, laat ik maar zeggen, alles wat door overheidsingrijpen, want dat is het uiteindelijk, in de onmogelijkheid verkeert om omzet te maken en de eigen kosten te dekken, dat we daar nu even bij springen. Maar er komt natuurlijk een moment waarop we de economie weer moeten gaan starten. En dan komen we wel voor vraagstukken te staan. Of dat allemaal wat er was, of dat in een volgende ronde meegenomen moet worden naar de toekomst. Dat zie je er zo aankomen. En ik heb daar ook wel uitgesproken opvattingen over hoe dat zouden moeten doen. Kijk, dus volgens mij is deze gelegenheid waarin grote delen van de economie zijn komen stil te liggen, niet zozeer een moment waarop je eigenlijk aan restauratie moet denken. Maar waarbij je vooral moet denken aan met wat voor soort economische activiteiten, gelet op die hele reeks van signalen dat aan het vastlopen waren, mee kan en de economie van de 21ste eeuw vormen. Dat is wat mij betreft het vraagstuk wat nu aan de orde is.
Maar waar kun je
dan wat ik eigenlijk het liefste zou zien, dat is dat we tot uitgangspunt nemen de SDG's, die Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties, want dat is eigenlijk het globale kader waarbinnen we in de komende periode moeten werken. Als uitwerking daarvan in belangrijke mate de Green Deal die in Europa klaar ligt, maken tot het uitvoerende kader voor het herstel, het weer opstarten van de economie. Dat natuurlijk op nationaal niveau zijn uitwerking vindt enzovoort. Maar dat we bijvoorbeeld ook op Europees niveau de middelen genereren om zo'n Green Deal tot uitvoering te brengen. En dat we daar ook onorthodox moeten durven financieren. Door rechtstreeks of via omwegen ook een beroep te doen op monetaire financiering. Het hele monetaire beleid komt ook in een heel ander daglicht te staan. Dus we moeten als het ware onze maatschappij in belangrijke mate opnieuw uitvinden. En op die manier klaarmaken, gereed maken voor het vervolg van de 21ste eeuw.
Maar dit is een heel belangrijk punt, hè? Want hier gaat het over. Hè? Ik denk dat deze analyse door meer mensen die zeker u volgen, of die jou volgen mag ik in dit geval zeggen, die delen deze analyse. Alleen, die zijn nu een beetje bang geworden. Want die zeggen, oh wacht even, dit leek er ook allemaal aan te komen. Alleen, je zegt het er niet voor niets zelf al keurig bij. Dit moet betaald worden. Dit moet misschien op andere manieren betaald worden. Maar het moet ergens linksom of rechtsom vandaan komen. En dat is een probleem. Maar je ziet het aan Wiebes ook. Die meteen zegt, wacht even, CO2, agenda, vonnis even opzij zetten. We hebben nu andere dingen aan ons hoofd. En sommige mensen zijn bang dat van uitstel op afstel komt. Waarom denk je dat het toch doorgaat en dat deze lijn misschien wel versnelt?
Ja, dus kijk, nu zitten we nog midden in de fase waarin we proberen zoveel mogelijk te redden wat er is. Hè? Maar er komt natuurlijk toch een moment waarop we ons de vraag moeten stellen. Ja, moet, laten we zeggen, de omvang van het internationale verkeer, moet dat blijven bestaan op het niveau waarop het bestond? Dat geldt voor het vliegverkeer, maar het geldt ook voor het vrachtverkeer. En moeten we overal in de wereld spullen vandaan halen en heen en weer slepen enzovoorts. Hè? Dus de hele notie van veel meer lokaal produceren. Dat overigens strikt verbonden is met een circulaire organisatie van de economie. Hè? Dus de globalisering stond vanuit dat concept van circulaire economie toch al in zekere zin ter discussie. Dus al dat soort vraagstukken, dat zal, als we wat verder in het proces zijn, ongetwijfeld op tafel komen. En dan moeten we daar conclusies aan verbinden en beleid. Hè? En ik denk dat eigenlijk die set van SDG's met de Green Deal die in Europa klaar ligt, dat we daar eigenlijk de oriëntatie en in zekere zin het uitvoerend kader klaar hebben liggen om dit nu te doen.
En dan maar de korte termijn is natuurlijk, de korte termijn is dat wel belangrijk. Dat is toch het kabinetsbeleid. Laten we dichtbij blijven in eerste instantie in Nederland. Wat ik net zei, wat Wiebes doet, hoe de regering tegenaan kijkt. Is het verstandig dat hij dit doet en begrijpelijk dat hij even dit agenda voor een stop zet?
Nou, ik heb hem horen zeggen, we hebben nu even andere dingen aan ons hoofd. Maar intussen lees ik ook dat ze wel bezig zijn met te kijken hoe ze de productie van kolencentrales kunnen terugdringen. Hè, dat er een plan klaar ligt om dat te doen. Dus dat is een beetje dubbelspeak die ik daar aantref. En ik las overigens ook deze dagen dat door de daling van de gasprijs op het ogenblik het energiecentrale stoken met gas goedkoper is dan met kolen. Ja. Er zijn een aantal ontwikkelingen waardoor, laat zeggen, dit misschien toch wel gewoon doorgaat. Al zeggen ze nu even, jongens, rustig aan. Maar oké, daar heb ik nog wel begrip voor. Maar uiteindelijk, leiderschap in deze tijd gaat toch over nu de lijnen uitzetten waar langs we onze economie kunnen opnieuw opbouwen.
Moet het leiderschap van de overheid vandaan komen? Of moet het leiderschap toch vooral uit het bedrijfsleven vandaan komen? Of van het bedrijfsleven?
Dat is op alle niveaus. Hè. Dus leiderschap in dit soort moeilijke omstandigheden vraagt in de eerste plaats om mensen die wat in het Engels heet holding the center. Die, laat ik maar zeggen, houvast bieden aan mensen. Of dat nu is in een gezin, of in een organisatie, of in een onderneming, of in een land, of op de eenheid die we in de Europese gemeenschap, in de Europese Unie vormen. Op al die niveaus is dat nodig. Dat zie je nu ook zo in belangrijke mate wel gebeuren. Zeker nu voor de korte termijn. Hè? Want eigenlijk kun je zeggen, als je goed waarneemt wat er in al die landen gebeurt, dan is eigenlijk het centrum van de politiek is, waar nu de kracht vandaan komt. Hè? Waar stevige maatregelen worden genomen en waar dan in de periferie wel wat, laten we zeggen, omheen gesprongen wordt door deze en gene.
Een beetje algemeen toch, Herman? We zitten even lekker met z'n tweeën te praten. Wat is dat precies? Het centrum en de periferie? Komt welke partijen, welke landen, namen en rugnummers?
Als je gewoon ziet hoe groot het vertrouwen is in het beleid wat wordt gevoerd. Dus in Nederland vind ik dat we dat heel behoorlijk doen. En er is een groot vertrouwen. We hebben dus nu een tijd achter de rug waarin meneer Baudet niet op de tv te zien was. Gisteren op 1 hebben ze hem weer even van stal gehaald. Maar dat beschouw ik toch als, laten we zeggen, in die periferie ook proberen nog even wat te roepen. Ja. Maar 80-90% van de Nederlanders staat achter het bestaande beleid. In België, waar ze al lang geen regering hadden, daar hebben ze nu gewoon de regering volmacht gegeven om te doen wat nodig is. En daar zie je dus ook het centrum de boel helemaal regelt. En dat zie je in andere landen op dezelfde manier. Eigenlijk Amerika is daar een soort uitzondering op. Hè. Daar schiet het alle kanten op en loopt het ook volstrekt uit de hand. En dat geeft ook al aan welk land uit de wereld van beleid is getrokken. Ik ben er dus eigenlijk in die zin positief over de manier waarop de mensen die nu aan de lat staan om het beleid te voeren.
Maar kijk eens wat er in Europa gebeurt. Uitgerekend bij het midden, hè, bij het CDA, Wopke Hoekstra. Zuid-Europa haat Noord-Europa. Ze hebben een ellenlange nachtelijke videovergadering gehad met elkaar. Zijn tot een compromis gekomen en daar liggen toch wat spanningen. Is dat goed leiderschap of heeft Nederland hier ongelukkig geopereerd?
Ik vind dat de Hollandse hork te veel op de voorgrond hebben gezet.
Ja.
Zal in de loop van de tijd ook wel weer bijgesteld worden. Want wij kunnen gewoon niet zonder Europa. Trouwens, de Italianen kunnen ook niet zonder Europa. Maar we moeten, over het moment heen dat er nu snel wat geregeld moet worden. En dan kom ik terug op wat ik eerder zei in dit gesprek. Dan moeten we die Europese Green Deal, misschien nog wat van verdere substantie voorzien. Ook financieren met Europese financiële instrumenten. En moeten we niet dat doen door nog meer schuld overal uit te delen. Maar door gewoon de ECB en de EIB, de Europese Investeringsbank, samen als een belangrijk bron van financiering van het herstel van onze economie zien.
Ja, maar uiteindelijk komt het geld dan uit de zakken van de belastingbetaler, want dat is toch de vraag die mensen zich stellen.
Nee, want als je monetaire financiering doet, dan schept de Europese Centrale Bank het geld dat vervolgens, dat is een heel goed voorstel voor, als een perpetuele lening aan de overheden wordt verstrekt. Ja. En dan hoeft de belastingbetaler daar ook nooit voor op te draaien. En dat kan tegen 0% rente. Er is al heel lang een discussie gaande over MMT, de moderne monetaire theorie. En dat gaat hierover. En dat zegt, als je als eenheid, als land of als groep van landen beschikt over een eigen munt, dan is het scheppen van geld is eigenlijk het creëren van een schuld aan jezelf. Hè? Maar een schuld aan jezelf, ja, daar heb je eigenlijk niet zozeer problemen mee. Als je een schuld aan anderen hebt, wel. Dus daar liggen nu mogelijkheden. Eigenlijk wordt die monetaire theorie, die moderne monetaire theorie, inmiddels overal toegepast. Hè? In Amerika worden triljarden, triljoenen nu ingezet. En dat betekent dat er dit jaar in termen van tekort op de overheidsbegroting, ik geloof 15% in BNP-termen aan tekort zal zijn. Dus er wordt gewoon geld gecreëerd en er wordt nu ingezet en dat kunnen wij ook doen.
Nee, maar goed, ik durf deze grote economie tegen te spreken. Maar toch ter aanvulling misschien wel. Er zijn jonge generaties die zich wel zorgen maken. Die zich juist, die helemaal in hun verhaal vinden. Maar die zeggen deze manier van financiering, dat gratis geld blijven verstrekken, bijna helikoptergeld. Uiteindelijk wordt daarmee het probleem voor uitgeschoven. En zijn wij straks de pineut. Bijvoorbeeld als we naar onze pensioenen kijken. Wat zeg je tegen?
Als je dat doet met leningen. En die rentedrager moet worden afgelost. Ja. Maar daarom, ook hele orthodoxe economen zijn op het ogenblik voor zogenaamde monetaire financiering.
Kijk. Dan is er nog een punt. Namelijk, als ik je goed begrijp, komt er sowieso minder uit Amerika, meer uit Europa. Om deze ontwikkeling te versnellen, de ontwikkeling die ervoor staat. Maar ik heb nog niet antwoord op de vraag of het dan vooral van de overheid moet komen of het bedrijfsleven. Ik begrijp dat ze samen moeten optrekken, maar waar moet de nadruk liggen?
Nou kijk, ik heb het wel eens zo geformuleerd. De grote vraagstukken op ecologisch gebied die we in de wereld hebben, die worden uiteindelijk opgelost door lokale actie. Daar krijgt de circulaire economie vorm. Daar schakelen we over van fossiele energie op hernieuwbare energie. Daar schakelen we over van een klassiek productiegeoriënteerd landbouw- en voedselbeleid naar een op gezondheid georiënteerd voedselbeleid. Ja. Dus dat moet allemaal daar gebeuren. En dat moet uiteindelijk gebeuren door ondernemende mensen. Door ondernemingen, maar ook wel door mensen die zich bijvoorbeeld organiseren in een coöperatie. En op die manier onderneming worden. Hè? En die dat doen op voedselterrein en op energieterrein en op zorggebied. En zo kun je nog een heleboel dingen.
Maar dat is interessant dat je nu zegt. Want dat zegt, je bent natuurlijk heel lang topman bij de Rabobank geweest. Toen helemaal ook een coöperatieve bank. Ik heb misschien Gabriel van der Brink, de hoogleraar, die zegt we zouden terug moeten, zei hij onlangs in een interview. We zouden terug moeten naar een coöperatieve samenleving. Dus eigenlijk wat jij nu opschrijft.
Ja, daar ben ik het zeer mee eens. Hè. Dus mijn opvatting is dat wij nu ook in deze tijd als burgers, individuele mensen, geroepen worden om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor wat voor ons van gezamenlijk belang is. En daar is de coöperatieve vorm is daar uitstekend geschikt voor. Het is overigens niet toevallig dat aan het begin van de industriële tijd de coöperatieve beweging is ontstaan. Ja. Ja, dat was zo in de tweede helft van de 19e eeuw. Hè? Toen ontstonden in heel Europa al die coöperaties. Op het ogenblik leven we aan het einde van de industriële tijd. En aan een nieuwe tijd waarvan de naam nog niet, laten we zeggen, gemeengoed is. En nu zie je weer een enorme opleving van coöperatieve actie. Soms in formele coöperatieve vorm, maar soms ook in gewoon samenwerkingsvormen die mensen samen tot ontwikkeling brengen. En dat wordt een belangrijke tendens in de komende periode. En een van de. Er zijn eigenlijk twee dingen die daar spelen. Het eerste is dat de mensen van nu eigenlijk behoefte hebben, is mijn waarneming, om veel meer meester te zijn van wat in hun leven van belang is. En ze hebben, tweede punt, door de goede opleiding die wij in de afgelopen jaren via ons onderwijsbestel aan mensen hebben kunnen geven, ook de capaciteit om hetzelfde te doen. Ja. En dat gaat zich in de komende periode samenvoegen met de nieuwe technologie, de informatie- en communicatietechnologie, maar bijvoorbeeld ook 3D-printen, en nog andere vormen van technologie waarmee mensen veel meer in staat zijn om dingen zelf te doen. Dus zeg, daar zie ik eigenlijk de basis voor een nieuwe economie en een nieuwe samenleving. En waarin ook zeg maar, de grote afhankelijkheid die mensen hebben van grote bureaucratieën en van grote technocratieën, bedrijven, dat die zal teruglopen.
Ja, dat is toch dat is echt letterlijk een wederom een omwenteling. En heel mooi dat je dat noemt. Hè. Na de industriële revolutie komt er een tweede periode aan waar we nog geen naam voor hebben, maar die heel veel overeenkomsten ook vertoont. Dat is het mooie. Het mooie daarvan is misschien ook wel dat inderdaad bedrijfsleven en overheid hier gezamenlijk gaan optrekken. En dat het minder mooi is, dat is misschien iets meer afdalend van macro naar kleine niveau, nog niet echt micro, iets ertussenin, dat bepaalde sectoren, ik vroeg het in het begin van het gesprek, weg moeten. Ik hoor mensen die zeggen, nou ja, in zo'n tijd moeten oude sectoren plaatsmaken. Zoals bijvoorbeeld, laten we zeggen, we krijgen taxichauffeurs, dat begrijpen we, die krijgen wat geld erbij. Maar bijvoorbeeld nagelstudio's, tattoo-studio's, moeten die ook geld krijgen?
Ja, dus ik heb toevallig vandaag gelezen dat die ook onder de regelingen zijn gebracht. Ja. Maar ja, of dat zeg maar structurele steun zou moeten krijgen, daar kun je ook grote vraagtekens bij zetten. Als maar mensen dat per se willen, dan moeten ze dat doen. Maar dat lijkt me geen onderdeel te zijn van, laten we zeggen, de dingen die werkelijk de kwaliteit van ons leven bepalen en die werkelijk nodig zijn. En die dus behoren tot de sectoren waar we nu allemaal van zeggen. Ja, zonder de zorg en zonder het onderwijs en zonder de politie en zonder de brandweer en zonder goede voedselvoorziening hebben we geen leven. Hè? Dat is toch van een andere categorie.
Maar we willen toch ook een beetje show aan het leven geven. Hè? Dat, waardoor we denken, nou, er zijn toch...
Nou ja, dus dat willen blijven doen. Maar dat zijn dus geen essentiële voorzieningen. Hè? En dat moet maar, laat zeggen, zichzelf in de praktijk van het leven bewijzen. Maar lijkt me niet sectoren die we met overheidsmiddelen, met belastingmiddelen in de been moeten houden.
Dit verhaal gaat ook over betekenis geven aan het leven natuurlijk. En daar denken we allemaal wat anders over. Maar is betekenis geven aan het leven dat we ook... Zoals sommigen zeggen, soberder moeten gaan leven of juist helemaal niet. Is dat juist een verkeerde boodschap om af te geven? En kunnen we lekker feest blijven vieren na de crisis?
Nou ja, dus ik denk dat er in ieder geval voorlopig toch een grote streep gaat door verre reizen en 2-3 keer per jaar op vakantie in andere landen en allemaal dat soort dingen. Dus dat is al een belangrijke beperking. En de kans dat we nog geruime tijd zullen de onmogelijkheid verkeren om in grote bijeenkomsten bij elkaar te komen. Ook in concertzalen en in voetbalstadions enzovoort. Ja. Dat lijkt me ook volop de mogelijkheid die er nog is. Dus het leven wordt duidelijk even stilgelegd. En er zit nog een interessant aspect aan. Eigenlijk al die mensen die nu thuis zitten en daar vandaan werken, dat zijn dus mensen die hun leven weer veel meer integreren.
Ja. Ja,
zelfs als je kinderen hebt in de schoolleeftijd, onderwijs voor de kinderen wordt weer geïntegreerd. Dus laten we zeggen dat allemaal uiteengelegd zijnde in specialisaties, dus in afscheiding ook. Dat wordt nu geforceerd, als het ware, weer bij elkaar gebracht. En de vraag is hoe dat op langere termijn uitpakt. Of we dat dus weer helemaal zullen segregeren. Of dat we veel meer mengvormen krijgen van op kantoor werken of in de fabriek en thuis. En allemaal dat soort van dingen. Ja, gezinsleven, dat krijgt misschien ook wel een andere betekenis weer, hè, om het zo maar te zeggen. Dus dat zijn allemaal dingen die zich nog moeten uitkristalliseren. En hoe dat dan vervolgens uitpakt naar consumentengedrag enzovoorts. Ik pak er dan nog één. Dus al die, laat zeggen, de voorjaarsmode, die hangt dus nu klaar. Hè?
Oh ja.
Die zal het voorjaar niet meer uitgepakt worden. Wat gaan we nou weer doen? Doen we dat, zeg maar, een jaartje in de... magazijnen hangen en volgend jaar op de markt brengen, of gaan we dat allemaal vernietigen? Dat zijn dus allemaal van die dingen die nog, nou ja, laten we zeggen, overweging behoeven.
En, voor de Rieters zit er een hard gelach aan dit laatste. Dat is echt een hard gelach, weet ik, voor veel mensen die in die sector aanwezig zijn.
Wezenlijk voor die mensen. Maar nou ja, hoe gaat het nu op individueel niveau? Iedereen kijkt nu nog eens in zijn kast. Nou, wat hangt er nog? En nou ja, dat blijkt dat je daar heel goed mee uit de voeten kan. Hè?
En, zoals er volgend jaar heb je weer dit shirt daar, of niet?
Nou ja, dus toevallig, dit shirt hing hier in dit huisje. Dus dat heb ik nu aan. Ja, terwijl ik het anders al nooit draag. Maar dat is dus al, ik weet niet, misschien al 10 jaar of 12 jaar oud. Ik weet niet precies, maar in ieder geval lang geleden gekocht. En nou ja, dat gaat dus ook heel goed. Hè? Tenminste, ik hoop dat ik er
redelijk... Prima, is goede kwaliteit of zo te zien, ja.
Ja, dus ik kan maar zeggen, de waardeschalen in ons leven, die staan ook onder de bezinning waar dit alles onvermijdelijk toe leidt. En waar, hoe dat uitpakt, dat zullen we moeten zien. Maar kijk, mijn indruk is al veel langer dat nog meer BNP per hoofd toevoegen, zodat we nog meer spullen kunnen kopen, daar worden de mensen niet gelukkiger van. En het zou heel goed kunnen, ik weet het niet, maar dat in ieder geval in sommige kringen men dit soort conclusies gaat trekken. Van ja, waarom moeten we per se elk jaar nieuwe jurkjes en nieuwe broeken enzovoort? Dus kortom, dat komt allemaal even in de wasstraat terecht. Van moeten we daar wel mee verder? En dat is wel hard gelag als je in die business zit, hè? Zeker. Maar dat soort uitsorteren, dat gaat ook wel plaatsvinden. En we moeten vooral investeren.
Ondanks alle ellende. Ga je gang?
Sorry?
Ik kan zeggen, ondanks alle ellende, ondanks de ellendige tijd voor veel mensen nu, denk je toch, kun je toch met enige positieve blik. Ook al is het een kwestie van timing, moet je altijd oppassen. Nu, vooral als er nu mensen op de IC liggen en je kent ze. Maar toch, macro gezien, in het groot, met enige positieve blik naar voren kijken. Misschien ooit het paradijs op aarde bereiken.
Nou ja, paradijs op aarde, dat...
Dat is ook altijd, hè?
Het leven zorgt iedere keer weer voor een nieuwe verrassing en uitdaging. Althans, dat is mijn ervaring na 78 jaar hier rondgelopen te hebben. Maar dat we dus eigenlijk nu toch echt op een punt staan waar we heel fundamenteel moeten kijken hoe we het leven in een volgende fase vorm willen geven. En dat geldt op individueel niveau en dat geldt op gezamenlijk niveau. En hoe we kunnen zorgen dat, laten we zeggen, de context waarin wij leven bevorderlijk is voor de verdere ontwikkeling van het leven zelf, waaronder het menselijk leven, dat is voor mij kraakhelder. En dan zal iedereen, of je nou een individu bent, of een gezin, of een onderneming, of een overheid, zal daar een bijdrage aan moeten leveren. Dat is voor mij volstrekt helder. En ik denk dat heel veel mensen eigenlijk dat soort boodschap graag zouden horen vanaf de niveaus die uiteindelijk, laten we zeggen, belangrijke mate daar leiding aan geven, zoals op nationaal niveau, zoals op Europees niveau. En dat is, denk ik, wat ons nu te doen staat.
Nou, laten we zeggen, en voor nog meer verdiepingen, vooral degenen die nu wat meer tijd hebben. Ik heb tijdens een paar dagen gelezen het boek De Gulden Snede. Herman Wijfels, ik zou zeggen, hartelijk dank voor dit gesprek. En dit was de Crisiscast van Duurzaam Bedrijfsleven. Een podcast over leiderschap in tijden van crisis. Binnenkort komen we terug met een nieuwe Crisiscast. Tot snel.